Zo, allemaal een hele goede morgen gewenst. We willen opnieuw Gods woord openen en aan zijn voeten gaan zitten wat we ook hebben gezongen vanmorgen. Ik wil voor een tweede keer met u nadenken over de zogenaamde kleine profeet Hosea. En graag een gedeelte inleidend lezen uit diezelfde profeet Hosea. Na Daniël, zoals u weet, begint dat rijtje van kleine, zogenaamd kleine profeten, Hosea. We hebben de eerste drie hoofdstukken gehad, vorig jaar, ergens. En nu beginnen we bij hoofdstuk 4 tot en met 7, een tweede gedeelte. Ik zal het u even laten zien. Oh, verkeerde kant. We hebben de eerste keer gezien over het huwelijk van Hosea. Het thema is Gods heilige liefde. Ik heb u gezegd de vorige keer en ik zeg het nog een keer, dat al Gods eigenschappen altijd 100% in hem aanwezig zijn. En we kunnen dat niet benoemen steeds, maar anders lopen we het gevaar van eenzijdigheid. Gods liefde is heilig en Gods heiligheid is liefdevol. Gods gerechtigheid is vol van Gods barmhartigheid en Gods barmhartigheid is ook vol van Gods gerechtigheid. Alles is altijd en alle tijden aanwezig in God. Hij is de volzijdige God. Volledig, volmaakt. Altijd alles in alles. Dat gaat ons begrip en verstand en ons menselijk wezen eigenlijk ver te boven. Maar we moeten dat wel proberen steeds weer te benoemen en vast te houden. De openbaring van Gods hart hebben we gezien in hoofdstuk 1 tot 3. Hoe Gods hart klopt voor Israël. Wat alle kanten opwiebelt, behalve naar God. Wat de afgoden binnenhaalt langs alle kanten en God links laat liggen. Maar Gods hart gaat nog steeds naar hen uit. Het tweede grote gedeelte is van hoofdstuk 4 tot 14. De boodschap van Hosea. Daar wordt het verder uitgewerkt in al die hoofdstukken. En daar zie je een openbaring van Gods karakter. Van zijn heiligheid, van zijn gerechtigheid en van zijn liefde. Die drie vooral komen dan naar voren. Hoofdstuk 4 tot 14. Nou, dat hebben we de vorige keer gezien. Ik ga dat niet nog herhalen. De overspelige vrouw en haar trouwe echtgenoot, gevaren van losbandigheid, de verlossing van Gomer en van Israël, dat God toch weer een herstel belooft. Maar we gaan eerst lezen, hoofdstuk 4, Hosea. Vers 1 tot en met vers 3, en dan springen we door naar hoofdstuk 5. Hosea 4, vers 1. Hoor het woord van de Heere, Israëlieten. Want de Heere heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijd verbreid. Bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land en ieder die erin woont verkommert. Met de dieren van het veld en de vogels in het lucht, zelfs de vissen in de zee worden weggenomen. En dan hoofdstuk 5, springen we even verder om destijds willen. Hoofdstuk 5, de eerste twee verzen. Hoor dit, priesters, sla acht op, huis van Israël, neem ter oren, huis van de koning, want het gericht gaat u aan, omdat u een strik geworden bent voor Mispa, een uitgespannen net op de Tabor. De afvalligen zijn afgedaald om te slachten, maar ik zal een vermaning voor hen allen zijn. Dan springen we door naar vers 15, het laatste vers van hoofdstuk 5 en de eerste verzen van hoofdstuk 6. Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats, dat zegt God, totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Kom, laten we terugkeren naar de Heere, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken, op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven, dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Wat zal ik u doen, Efraïm? Wat zal ik u doen, Juda? Uw goedertierenheid is als een morgenwolk, als dauw die vroeg optrekt en weggaat. Daarom heb ik op hen ingehakt door de profeten. Ik heb hen gedood met de woorden van mijn mond. En de oordelen over u zullen voor de dag komen als het licht. Want ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer. In kennis van God meer dan in brandoffers. Tot zover. Nu, je voelt daarin natuurlijk opnieuw het hart van God kloppen. Hoe hij het volk waarschuwt, hoe hij het volk weer terugroept, hoe hij ze wil helpen langs alle kanten, maar het volk wil niet. Hosea, zijn naam betekent verlossing. God wil niets liever dan verlossen, bevrijden. Waarvan? Van de zonde, natuurlijk, maar ook van de oude mens, die niets anders kan doen dan zondigen. Hij wil een mens, nieuwtestamentisch gezegd, met de Heer Jezus doen opstaan in een nieuw leven. Met hem gekruisigd en met hem opgestaan in een nieuw leven. Want dat nieuwe leven kan alleen maar voor God bestaan. Profeet is een geroepene van Gods wegen om als boodschapper te verkondigen dat wat vanuit de hemel door God tot mensen wordt gezegd. En Israël kreeg profeet na profeet. Jona, Amos, Hosea, de 3 profeten die tot 10 stammen moesten spreken. En Hosea is de laatste. Over 30, 40 jaar nadat de profeet Hosea heeft gesproken, wordt het volk weggevoerd in de Assyrische ballingschap. Alle 10 stammen, zij verdwijnen. De 3e profeet... Ongeveer 755 tot 713 voor Christus. De Assyrische ballingschap is in 722. Het is allemaal uiterlijke godsdienst. Ze offeren nog wel en ze zingen nog wel. En ze gaan nog wel naar de kerk, tussen aanhalingstekens, naar de tempel dan. Aan de buitenkant zit het nog best wel goed. Maar het hart is er niet meer bij. Dat is Gods grote verwijt. Jullie kennen mij niet. En voor het woord kennen wordt dan gebruikt het kennen van hart tot hart. Het innerlijk kennen. Niet alleen maar verstandelijk kennen of weten. Een kalf was een afgod geworden. Dat zien we ook in Hosea 13. Het was allemaal uiterlijke godsdienst. Heilige plaatsen werden plekken van boosheid. Zonde. Nou, dat is nog de herhaling, dat laten we voor wat het is. Start ik toch bij dia 1. Nou, dan moet ik even doorgaan, want ik had gezegd dia 9 te beginnen, maar dan ga ik even heel sneller, want dit hebben we allemaal al gehad. Dat was het die goede begin geweest. Ik val niet in herhaling. Dat is het. Hosea, Gods karakter. Hoofdstuk 4 en 7 is Gods heiligheid klaagt het onbekeerde Israël aan. We hebben gezien, hoofdstuk 4 vers 1, want de Heer heeft een rechtszaak bij de inwoners van dit land. Het is dus een rechtszaak. God klaagt Israël aan. Hoofdstuk 8 tot 10 laten we nu rusten. En hoofdstuk 11, 14 ook. Dat is Gods gerechtigheid straft, Gods liefde herstelt. Dat is het hele plaatje. Nou, de Heer heeft een rechtszaak. Waarom? Omdat hij op de Sinaï een verbond met Israël heeft gesloten. Hij heeft een duidelijke afspraak gemaakt in Exodus 24. En wat zei het volk tegen God? Wij zullen alles doen wat u zegt. Dat was geen slimme uitspraak van ze. Dat getuigt van weinig zelfkennis. En als wij eerlijk zijn, en als wij onszelf zijn tegengekomen in dit leven, Dan zeggen wij niet, Heere, ik doe alles wat u zegt. Want het is Jezus Christus die het voor mij heeft gedaan en het ook in mij moet doen. Door zijn geest. Kijk, ik kan mij wel overgeven zoals we net gezongen hebben. Ik geef alles aan de Heere Jezus. En dat is heel wat hoor. Dat is heel wat. En daar houdt hij ons ook aan en daar komt hij ook terug, op terug. Maar dat wil niet zeggen dat wij het nu moeten maken. Hij doet het voor ons en in ons en door ons heen. Maar de Heer, hij komt terug op zijn woord. En op de woorden van Israël zelf. Nu in Hosea 4 zien we dan de onderwerpen van de aanklacht. In Hosea 5 de onontkoombaarheid van het oordeel. Dat kan gewoon niet anders. Oproep tot totale bekering, dan opnieuw. God blijft, wordt niet moe van het oproepen tot bekering. Tot het laatst toe. En onmogelijkheid van het onmiddellijke herstel is het laatste gedeelte van hoofdstuk 6 en 7. Onderwerpen van de aanklacht. In de eerste plaats met betrekking tot het volk. Het volk krijgt eerst te horen wat God hen te verwijten heeft. Dat is vers 1b hoofdstuk 4. Er zijn drie dingen. Dat zijn de zonden van nalatigheid. Kijk, zonde is niet alleen iets verkeerds doen. Dat is het natuurlijk ook. Maar vaak in de eerste plaats, en dat zijn de zonden waar we niet zo gauw erg in hebben, zijn de zonden van nalatigheid. Het goede nalaten is ook zonde. Niets doen is ook zonde. In Gods ogen. En dan zijn er drie dingen. Geen trouw. En dan wordt het woordje emet. Dat betekent eigenlijk stabiliteit, zekerheid, waarheid, betrouwbaarheid. Trouw, waarheid geeft evenwicht in je leven. Ook rust. En dat was volkomen zoek onder Israël. Ze vlogen naar links, ze vlogen naar rechts. Ze gingen naar het buitenland vragen om hulp. Ze gingen naar de afgoden vragen om hulp. God werd voorbijgelopen. Ze waren totaal uit het evenwicht. En dan kun je nooit trouw zijn. Wie niet waar is, is ook niet betrouwbaar. Wie de leugen lief heeft, die waait met alle winden mee. De vader van de leugen, de duivel, je weet nooit wat je aan hem hebt. Vandaag komt hij als een engel van het licht, morgen komt hij als een boer op klompen. Bij wijze van spreken. Hij kan zich in elke gedaante voordoen. Hij kan zich voordoen in de gedaante van Maria. Hij kan zichzelf voordoen in de gedaante van Jezus. Daar spreekt Paulus over de andere Jezus. 2 Korinthe 11, een andere Jezus. Wie is die andere Jezus? Niets anders dan een geest. Een verkeerde geest die zich voordoet als Jezus. De duivel kan alles. In de eindtijd zal hij wonderen doen. Grote wonderen zelfs. Die zijn niet exclusief voor God, dus laat je geen zand in de ogen strooien. Ook vandaag aan de dag niet. Geen trouw, maar ook geen goede tierenheid. Het is vriendelijkheid, goedheid in actie. Het was compleet verdwenen. Het ging alleen maar om dat ik in Israël. Om het egocentrische, egoïstische. Kom ik aan me trekken, ik wil mijn wil doen. Wat horen we tegenwoordig weer? Je moet je ik ontdekken. Je moet je innerlijke zelf ontdekken. Je moet je gaven ontdekken. Alles draait om dat ik. En dan is er geen echte vriendelijkheid meer. Want een mens die helemaal geconcentreerd is op zichzelf, die heeft geen aandacht voor de ander. En God weet wat we nodig hebben, want de hoofdwet is God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Zo hoort een mens in het leven te staan. Dat doet hij niet uit zichzelf, kan hij niet meer uit zichzelf. Heer Jezus Christus heeft het weer mogelijk gemaakt. Maar Israël was het aan het verdwijnen. Weg, geen trouw, geen goede tierenheid. En ook geen kennis van God. Daar had het kennen, het weten, het persoonlijk kennen. Het persoonlijk kennen van hart tot hart. Iemand hebben ontmoet, met iemand hebben gesproken. Naar iemand luisteren. Iemand willen helpen. Willen dienen. Dat was allemaal verdwenen. De zonde van nalatigheid. Hoe staat het bij mij? Ik doe misschien niks verkeerds. Geen grove zonde. Misschien nog wel een stiekem zonde, die niemand weet. Maar de zonden van nalatigheid wegen ook zwaar. Hoe is het met uw trouw, met uw goede tierenheid, uw vriendelijkheid? En met de kennis, het persoonlijk kennen van de Heere God in Christus. Het is belangrijk om daaraan te werken. Het tweede wat we zien is dan de zonde van misdaden, om het zo maar te zeggen. Het niet doen van iets, niet doen van het goede, het wel doen van het verkeerde. En dan komen de vijf dingen die worden genoemd. Hoofdstuk 2. Het zweren eigenlijk, het wordt hier vertaald met vloeken. Het zweren. Allah, bezweren, vervloeken. Andere mensen, vervloeken. Het draait allemaal om het ik. In zonde draait het altijd om ik met een hoofdletter. Liegen, onwaarheid spreken, je eruit draaien. Je wil niet eerlijk je zonde belijden en erkennen, je draait je eruit. Daar zijn wij mensen ook heel goed in. Om jezelf te sparen, moorden zelfs, doden. Stelen, dieven, misleiden en tot slot overspel plegen. Afvallig worden. Figuurlijk gezien. Misdaden. Verkeerde daden. Overtredingen, zoals de Bijbel dat noemt. Daden die de mens zelf eigenlijk kapot maken. Omdat ze niet passen in het plaatje van het schepsel Gods. De mens zoals God hem bedoeld heeft. Deze dingen passen niet bij hem. Daarom geeft God zijn wet als een uitdruk van zijn wezen. Waarin zijn wil is geopenbaard. En zijn woord geeft het ons. De drie wees. Gods wezen, Gods wil en Gods wet of Gods woord. Dat was in de tijd het Israël van Hosea. Bloedbad op bloedbad. En de schepping zucht. Het land treurt. De inwoners verkommeren, de dieren van het veld, de vogels in de lucht, de vissen in de zee worden weggenomen. Waardoor? Niet in eerste plaats door de milieuvervuiling, maar door de zonde van de mensheid. Door de vuiligheid en de viezigheid en de vunzigheid. Zucht de schepping van God. En dat is vandaag de dag exact hetzelfde. Ook als je geen CO2 meer uitstoot, de schepping blijft zuchten. Ook al maken we ons milieu zo rein en zo mooi, als de zonden niet opgeruimd worden, zucht de schepping van God. Paulus komt erop terug in Romeinen 8. Het prachtige gedeelte, ik lees het u even voor. Rond vers 20, waar hij hetzelfde eigenlijk zegt met andere woorden. Vers 19, Romeinen 8, met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, vanwege de zonde. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Bloedbad op bloedbad. Ook de schepping, het land zuchten onder de zonde van het volk van Israël. Nu, ook de leiders krijgen er verlangs, want die zijn tenslotte de verantwoordelijken. Eerst de priesters, hoofdstuk 4, vers 4 tot 19. Die zijn ontrouw geweest, is de beschuldiging. Ze hebben nagelaten het woord van God te onderwijzen. Waarin en waardoor kan het egoïsme, het egocentrische, het ik overwonnen worden? Alleen maar door het richtinggevend onderwijs van Gods woord. Waarin we op God gewezen worden, waarin Christus ons voorgesteld wordt en waarin wij leren af te zien van onszelf en leren af te sterven van onze oude natuur. Dan is het alleen mogelijk dat mensen mens Gods zijn in Christus. En leiders hebben de verantwoordelijkheid om dat woord van God te onderwijzen. De priesters hadden dat. In de tijd van Ezra stonden ze het woord van God te lezen urenlang. Ezra zat, het volk stond met kinderen en al, te luisteren naar het woord van God. Gods wet, Gods richtlijnen, Gods wil, zo wil God het. Maar dat verwaterde weer, dat gebeurde niet. De priesters vonden het maar wat moeilijk. Ze moesten het maar weer bestuderen enzovoort. Nou, liever niet. Ze hadden ook een ik. Had ook een ego. En dat liet dus ook de vrije loop. En het volk kreeg geen onderwijs. Vers 6 zegt heel duidelijk, omdat u de kennis hebt verworpen. Dat deden die priesters dus zelf. De kennis, de hartskennis tussen priester en God was helemaal verdwenen. Ook de profeten krijgen de verlangs wat de priesters niet deden, het woord van God onderwijzen. De profeten deden het wel, maar dan hun eigen woorden. Net zo verkeerd. En we moeten vandaag aan de dag helaas ook constateren dat in de gemeente van de Heer Jezus heel vaak de priesters en de profeten, degene die leiding hebben, vaak ook veelal eigen verhaaltjes staan te vertellen. En ook niet meer het woord van God openslaan. Want dat kost nogal wat tijd om dat te bestuderen. Dat doe je niet eventjes 1, 2, 3. Het is makkelijker om een verhaaltje op te hangen, toch? We zijn allemaal van nature lui. Geestelijk lui. En God wil ons een por geven in de zij. Zeg, kom op. Lees. Leer. Leef. Sterf aan die oude mens en sta op in de nieuwe mens. Zelfs de profeet zal 's nachts met u struikelen. Met andere woorden, beeldend gesproken, jullie struikelen over de minst geringste ding, want jullie hebben het licht van Gods woord veronachtzaamd. Dat schijnt niet meer in jullie leven. Je struikelt over een strohalmpje. Geen enkele kennis meer. Dat was het grote verwijt van Hosea. Komt meerdere keren in de profeet Hosea voor. De kennis is verloren gegaan. En we moeten constateren dat binnen veel kerken en ook binnen de evangelische beweging de kennis op een geweldig laag pitje staat. Want wat is nu, vandaag aan de dag, in en wat moeten we ervaren? Wonderen en tekenen, geweldige dingen, nieuwe profeten, nieuwe apostelen, spreken in tongen, sensatie. Dat is wat erin gaat als koek. Van de week is er een man uit Amerika geweest, Justin Peters, die in Amsterdam een hele dag een conferentie heeft gehouden over het welvaartsevangelie, over het word face gedoe. Nou, zoek u maar even op internet op. Je kan heel veel dingen volgen van hem. Ja, haren rijzen te bergen. En het is vandaag in Amerika, maar het ligt bij ons al op de stoep. Morgen en overmorgen zien we het hier ook gebeuren. Al die excessen. Het is ten hemel schrijend. Het woord van God komt niet meer open. Of het wordt verdraaid. Of het wordt uit zijn verband gerukt. Langs alle kanten, onmogelijk. Op een onmogelijke manier. Het is meer dan om te huilen. Nu de leiders, vers 18, hoofdstuk 14, sorry 14, wat zeg ik nou, hoofdstuk 4, vers 18, zegt het heel duidelijk. Hun vorsten schande houden van het woord. Nou, in ieder geval, het is een puinhoop. De leiders hebben niet beschermd wat ze moesten doen. Het staat er net niet op, zeker bij mij. Oh, hier wel. En voor het woordje leiders wordt gebruikt het woordje in het Hebreeuws maken. En dat betekent schilden. Leiders behoren schilden te zijn. Schilden die beschermen tegen de vijand die van buiten opdringt. Schilden die beschermen tegen alle verkeerde leer en valse leer die van buiten binnen probeert te dringen. Dat is de opdracht van leidinggevende. En die wordt hoogst veronachtzaamd in onze dagen. Nou, hoofdstuk 5, onontkoombaarheid van het oordeel. Het is onmogelijk. Waarom? Vanwege Israëls hoererij. Drie groepen worden genoemd, de priestersvolk en het koningshuis. Koning hebben ook veel invloed, leidinggevende hebben veel invloed. Er is een Bilderberggroep, ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Waar alle belangrijke mensen naartoe gaan en alle leidinggevenden in zitten. En tegenwoordig kun je via internet zelfs inzage krijgen in wat zij bespreken. Je schrikt je naar. Het is verschrikkelijk wat ze daar van plan zijn, ten diepste. Ze willen meer dan 90% van de bevolking van deze wereld, eigenlijk, ze zeggen het niet met zoveel woorden, maar het is uitroeien. Dat zijn de plannen. Want die overbevolking, dat is maar niks, de aarde kan het niet aan. Moeder aarde is een afgod geworden voor hen allemaal. God kennen ze niet meer, beleiden ze niet meer. Ja, maar in theorie sommigen misschien nog wel. Maar het is een afgodendienst daar. Je schrikt, je wilt. Het koningshuis. Ook ons koningshuis is daarbij betrokken. Gericht. Mispa, dat betekent verbondsbreuk. Jullie hebben het verbond verbroken. Ik moet jullie vermanen, zegt God. En betekent eigenlijk instructie met het oog op een volledig herstel. Volledige verlossing. Ik wil jullie nog steeds verlossen. Daarom ben ik zo streng. Daarom waarschuw ik jullie, omdat jullie mij aan je hart gaan. Dat is Gods bedoeling. Niet alleen vanwege Israëls hoererij is het onontkoombaarheid van het oordeel daar, maar ook vanwege Gods heiligheid. De heilige kan niet langer bij zijn volk zijn. In hoofdstuk 15, vers 15 zegt hij dat. Zo duidelijk. Ik ga een keer terug naar mijn woonplaats. God trekt zich terug. Dat is ook in de tempel gebeurd. De wolk is weggegaan. En God kan niet langer onder zijn volk verkeren. Dat moet zwaar voor hem geweest zijn. Maar totdat ze zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. Soms kun je je eigen persoonlijke geloofsleven ook wel eens van die droge momenten hebben. Dat het lijkt voor je gevoel als God er niet is. Als God even weg is. Dat kan allerlei redenen hebben. Maar het is ook in ieder geval dat je hem weer gaat zoeken. En misschien is als er een zonde is, dan moet hij ook beleden worden. Maar hij laat Israël los opdat zij gaan ervaren hoe het leven is zonder God. Dat is zwaar. En moeilijk en pijnlijk, ten diepste. God is de heilige, dat wil zeggen, hij is de enige, de unieke, de afgezonderde, de totaal andere. Hij is met niets en met niemand te vergelijken. En dat is eigenlijk ten diepste ook onze redding. Want deze wereld is ten dode opgeschreven. De mens zonder God, zonder Christus, is ten dode opgeschreven. Er is geen toekomst voor hem. Alleen is er toekomst in God. Daarom die oproep tot totale bekering. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig gaan zoeken, zegt de Heer in hoofdstuk 5, vers 15. Dat is zijn bedoeling. En dan komt er al het toekomstige antwoord van Israël. Kom, laten we terugkeren naar de Heer. Laten we jagen de Heer te kennen. Daar zie je dat verlangen wat Hosea dan profeteert. Wat ook zal gaan komen in Israël weer. Daar bidden we voor, daar wachten we op, totdat men weer honger heeft naar de kennis van God. Dat ze weer terugkeren naar de Torah, naar de schrift. Het zal op de derde dag gebeuren, dat wil zeggen het plotselinge daarvan. En 37 zegt dat ook. Hè? Die dode doodsbeenderen zullen ineens weer opstaan. Dood zal ineens weer levend worden. Het zal heel plotseling gebeuren. Tot slot, de onmogelijkheid van het onmiddellijk herstel vanwege hun eigen onwil. En God roept dan uit, wat zal ik toch doen? Er is een chronisch gebrek aan gewilligheid. Ze zijn niet vooruit te komen. Ze willen zich niet bekeren, ze vertikken het gewoon. En vanwege een onbeleden zonde. Ze willen niet erkennen dat ze fout zijn geweest. Niemand roept tot mij. Er is een nieuwe moraal gekomen. Ze denken heel anders. Ze denken niet meer in de trant van de schrift. En vanwege onheilige handelen. Dan is de vraag aan ons vanmorgen. Is mijn wil zo gewillig dat ik Gods wil doen? Of is er in mijn leven ook een chronisch gebrek aan gewilligheid? Roepen we tot God alleen maar als we hem nodig hebben, en roepen we niet tot hem als we onze zonde belijden? Want daar zit hij vaak op te wachten. En is ons handelen heilig, dat betekent anders dan de wereld. Uit allerlei enquêtes blijkt steeds weer dat er weinig verschil is tussen de wereld en de kerk. Dat zou niet zo moeten zijn. We zouden toch anders moeten afsteken. Met Christus, in Christus. Hij is de heilige God. Israël was geroepen om heilig te leven, afgezonderd. Want de Messias moest geboren worden. Wij zijn ook geroepen om afgezonderd te leven. Laten we dat doen. Laten we de mensen maar jaloers maken op wie God is en op wie wij zijn geworden dankzij Jezus Christus. Hosea spreekt over Gods heilige liefde. Zijn liefde is vol heiligheid en zijn heiligheid is vol van liefde. Hosea moet Israël aanklagen. Waarom? Om hen nog een laatste keer te waarschuwen. Kom terug tot God. God wordt niet moe dat te doen. Ook in ons leven niet. Ook in onze tijd niet. De tijd is kort. De voetstappen van de Heer Jezus worden gehoord als je goed luistert. Laten we dan aandoen de wapenen van het licht. En voor God strijden. En in Gods naam in ons eigen leven de dingen wegsnijden die er niet thuis horen. Opdat Gods heilige liefde ook door ons leven zichtbaar wordt in deze onheilige, liefdeloze wereld. De Heere zegene zijn woord aan ons aller hart. Halleluja. Amen. En samen de Heere danken. Heer onze God, wij willen uw naam danken voor wie u bent. U bent groot, u bent heilig, u bent almachtig, u bent vol van genade en waarheid, Heer Jezus Christus. Dank dat u zichzelf heeft geopenbaard en nu weten we weer hoe een mens hoort te zijn zoals u was, Heer Jezus. De volmaakte mens. Zo had God het bedoeld. Heilig, afgezonderd, rechtvaardig, maar ook trouw en vol van liefde en genade en vriendelijk. Heere, wek in ons het verlangen zo meer te worden. En we weten dat we dat uit onszelf niet kunnen, maar laat de Heer Jezus Christus in ons groeien, zoals de tekst die vanmorgen ook al genoemd is. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Leer het ons, Heere, in ieder van ons persoonlijk en ons samen als gemeente van de Heer Jezus Christus. Opdat iets van die heilige liefde ook zichtbaar wordt in onze levens. We danken u voor wie u bent. Ga met ons deze nieuwe week in. En onderwijs ons, zodat wij de kennis van u meer en meer in ons eigen leven zullen vinden. En anderen daarmee kunnen helpen. Prezen zij uw naam. Halleluja. Amen.